In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen. We doen het uit de 139ste psalm. Psalm 139. En daarvan het zevende vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht wat er verder volgt in het zevende vers van de 139ste psalm. We willen met elkaar het woord van de Heer gaan openen en doen dat in de brief van apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. Het tweede hoofdstuk, Efeze 2, de versen 1 tot en met 10, de schriftlezing Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar een overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuw de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
In de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 25, vraag en antwoord 65 tot en met 68. Zondag 25, vraag en antwoord 65 tot en met 68. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, Zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij, Julian ten Napel, genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou van de doopouders willen vragen of ze van hun zitplaats willen opstaan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als hij gekomen zal zijn tot zijn verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader te Napel? Ja. Moeder te Napel? Geliefde doopouders, eens brachten de ouders hun kinderen tot de Heer Jezus. Dat gedeelte is ook net aangehaald in de passage uit het doopsformulier. En die ouders, als we die geschiedenis uit Marcus zouden lezen, die hadden het verlangen dat hun kind zou worden aangeraakt door de Heer Jezus. Ze hadden ook hoge verwachting van de Heer Jezus. En daarom wilden ze hun kinderen niet weghouden of afhouden van Jezus. Daarin liggen lessen voor u, uiteindelijk voor alle ouders in ons midden. Ze brachten die kinderen tot Jezus. Die kinderen waren er dus niet. Ja, dat laat ook al iets zien van de afstand. Hè? We hebben dat ook gisteren met elkaar doorgesproken. En dat kwam ook vanuit de vragen en vanuit het formulier aan de orde. Van de afstand die er ligt tussen God en de mens. De breuk die geslagen is in Adam. En dat eigenlijk van elk mensenleven ook moet gezegd hebben van hij aardt daarna zijn voorvader Adam. Dat is ook de aangrijpende werkelijkheid van elk mensenleven. Ook van een kinderleven. Als een kind geboren wordt, is het van zichzelf een kind van Adam. We zeiden het al, het is eigenlijk niet voor te stellen als je naar hem kijkt. En toch zal het wel blijken als hij groter wordt, dat het kwaad erin zit en er dan ook vanzelf uitkomt. We zien ook in die geschiedenis in Marcus dat die kinderen niet uit zichzelf tot de Heere Jezus kwamen. Maar daarvoor hadden ze de hulp en de leiding nodig van hun ouders. Nou, daarin zie je ook al direct de taak die je hebt als vader en als moeder. Zijn zorg heb je voor hem te geven. Eten, drinken, kleding, onderdak, warmte. Maar bovenal, je hebt hem te leiden tot de Heere Jezus. Als het ware aan de hand te nemen en te brengen tot hem. En hoe? We hebben er gisteren wat over doorgesproken. Uiteindelijk door ook uit te schilderen wie de Heere Jezus is. En iets van de grootheid en de goedheid van de Heere. In alle eenvoud, in het gebed, de Bijbel lezen, kinderbijbel misschien aanvankelijk, de gewone Bijbel, maar ook uiteindelijk door daar dingen uit te leggen, door met hun erover te spreken, door aan hem te vertellen wie God in de Heere Jezus wil zijn, ook voor hem. Later, door hem mee te nemen naar de kerk. En ook wel eens op momenten om ook te waarschuwen voor allerlei zonden die op het levenspad kunnen komen. Maar vooral, en we zeiden dat al, door voor te leven en door te wijzen op de goedheid en de genade van God. Want om je kinderen, en dat geldt uiteindelijk voor alle ouders in ons midden, om die tot de Heere Jezus te brengen, ja, dan zul je zelf ook moeten uitstralen dat je zelf in alle facetten, in alle dingen van het leven, de Heere Jezus Christus nodig hebt en niet buiten hem kan. En als je dan naar die geschiedenis verder zal kijken, dan zie je, die kinderen zijn ook welkom bij de Heere Jezus. Hij zegt het zelf, laat die kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het koninkrijk van God. De discipelen die meenden allerlei blokkades op te moeten leggen. Het kon voor kinderen niet, het mocht voor kinderen nog niet. Ze moesten eerst maar ouder worden. Maar de Heer Jezus zegt, ja, de kleintjes, die zijn bij hem welkom. En dat mag nu ook een van de trekken zijn die zo duidelijk zichtbaar mag worden in de doop. Dat als het ware, als jullie voor een ogenblik Julian terug mogen leggen in de handen van de Heer. Dat aan de andere kant de Heer zijn hand naar hem uitstrekt en aangeeft dat hij hem wil aanraken en dat hij zijn naam aan die naam van Julian wil verbinden en dat hij hem zijn zorg, zijn liefde en zijn genade wil betonen en dat hij hem alles belooft wat hij nodig heeft voor dit leven en onderweg naar de eeuwigheid. En bovenal dat hij aan hem het bloed van de Heer Jezus Christus wil toepassen door de werking van Gods geest. En breng zo uw kind ook dagelijks tot de Heere. Werp hem dagelijks in het gebed op God. En als hij ouder wordt, spreek ook dagelijks tot hem over de Heere Jezus Christus en de verzoening en de vergeving die er in het bloed van Christus te vinden is. En kom ook zo straks met uw kind naar het doopvont. Met dat verlangen, met die begeerte in uw hart, dat Julian mag worden aangeraakt door de drie enige God. En dat hij ook mag gedelen in die liefde Gods die alle verstand te boven gaat. En de Heere betoont onder ede in de doop dat hij gewillig is en dat hij bereid is. En dat hij niets liever wil dan zijn liefde te betonen aan kinderen die afstammen van Adam. De Heere zegene jullie zo in de opvoeding, dat je voortdurend een levend getuige mag zijn van die Christus. En Julian mag wijzen op hem en aan de hand mag nemen om te leiden tot de Heere Jezus. Opdat hij in hem zijn hoogst geluk en zijn zaligheid mag vinden. De Heere geeft jullie daartoe alles wat nodig is. Jullie mogen gaan zitten. We willen met elkaar gaan zingen uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopsbediening willen we staande toezingen uit de 134e psalm, het 3e vers, dat zeren zegen op u daal. Julian Johannes te Napel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij Julian te Napel met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 111e psalm, psalm 111, en daarvan het tweede en het derde vers. Des Heren werken zijn zeer groot, en vers 3... Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. 2 en 3 van 111 en straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere zegen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 25e psalm. En daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Vers 7 van 25 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de geboorte van een kind is een grote zegen. Het is elke keer toch ook weer een wonder als er een nieuw leven is gekomen. En er mag ook iets worden beleden van Gods bewarende hand, maar ook van Gods scheppende en Gods gevende hand. Zo'n kindje in de wieg, spartelend met zijn voetjes, wapperend met zijn handjes. Alles zit erop en eraan en dat mag toch verwonderen en vertederen. En het spreekt van Gods genadige gaven. Maar dat jonge leven is uiteindelijk ook heel kwetsbaar. Het is nog heel klein en zelf kan het nog niets. Het kan zichzelf nog niet in het leven houden. En het heeft ook voortdurend zorg, heeft het ook nodig. En zo'n zuigeling is dan ook helemaal aangewezen op de zorg van zijn ouders. En dat geldt voor elk kindje in de wieg. Maar dat geldt nou ook voor een die van bovenaf door water en door geest is geboren. Want zo'n zuigeling in de genade, die is ook erg kwetsbaar en teer. En zo'n kleintje in het leven van het geloof kan ook zichzelf niet in het leven houden. Dat moet gevoed worden. En dat moet ook gesterkt worden. En dat moet verder ook ontwikkeld worden. Opdat hij toeraakt aan de vaste spijs. Opdat hij zich mag ontwikkelen tot de geestelijke volwassenheid. En dat is nou ook datgene waar zondag 25 ons op wijst. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema leven door het geloof. Drie vragen daarbij. Allereerst, hoe kom je aan het geloof? De tweede vraag, waardoor groeit het geloof? En de derde vraag, waarop richt zich het geloof? Leven door het geloof. Hoe kom je aan het geloof? Waardoor groeit het geloof en waarop richt zich het geloof? Vanwaar komt zulk geloof? Vanwaar? Dat is een vraag die wij ons toch ook geregeld stellen. We willen weten waar iets vandaan komt. We willen weten wat de oorsprong van iets is. Stel je maar voor, jongens en meisjes, dat iemand bij jou in de klas, dat hij een hele mooie ketting heeft meegenomen, dat hij die aan jou laat zien. Dan kan ik me voorstellen dat jij toch die vraag stelt, hoe kom je daar nou aan? Waar komt die vandaan? De opstellers van de Heidelberger, die hebben zichzelf die vraag ook gesteld. Vanwaar? Meerdere keren zelfs. Komen die vraag tegen in zondag 3, in de 7e vraag. Als daar staat, vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En nu komt diezelfde vraag in zondag 25. Vanwaar komt zulk geloof? Dus tot twee keer die vraag. Vanwaar de zonde? Vanwaar het geloof? De zonde die scheiding maakt met God. Het geloof dat verbindt aan God. Pijnlijk was het antwoord van dat eerste vanwaar. Vanwaar die verdorven aard komt. Want de oorzaak daarvan ligt in de mens. Dat hebben wij aan onszelf te wijten. En die verdorven aard is een gevolg van mijn ongehoorzaamheid. Maar nu echter die tweede vanwaar. Vanwaar komt het geloof? In de achterliggende zondagen is het belang van het geloof meerdere keren benadrukt. Door heel de catechismus wordt trouwens het belang van het geloof steeds weer onderstreept. En dit leerboek, dat spreekt ook meer over het geloof dan bijvoorbeeld over de uitverkiezing of over de wedergeboorte. Steeds weer wordt het belang van het geloof benadrukt. Laten we maar eens kijken. Een paar voorbeelden, zondag 7. Als daar toch die vraag wordt gesteld, wat is een waar geloof? Zondag 20. Als het gaat over de Heilige Geest, dan staat er ook, opdat hij mij door een waar geloof, Christus, en al zijn weldaden deelachtig maken. En zondag 23, het hart van zondag 23, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dan klinkt het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Het geloof is dan dus ook onmisbaar om deel te krijgen aan de Heere Jezus en aan zijn weldaden. Zo staat het ook in de vraag. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Het geloof verbindt aan de Heere Jezus. De ogen van het geloof doen zien op Jezus. De handen van het geloof doen die weldaden die er liggen in Christus ontvangen. De mond van het geloof mag de Heere Jezus kussen. De oren van het geloof luisteren naar de stem van de Heere Jezus. En de voeten van het geloof, die mogen ook de toevlucht nemen tot de Heere Jezus. Maar hoe kom je nu aan dat ware, zaligmakende geloof? Beslist geen onbelangrijke vraag. Kijk, als je iets moois ziet in de winkel, dan kan het zo zijn dat jij jezelf die vraag stelt, hoe krijg ik dat nou in mijn bezit? Of als je een bepaald papiertje nodig hebt voor een studie of voor je werk, dan kan het ook de vraag worden, hoe kan ik dat papiertje nou gaan ontvangen? Nu gaat het om het rechtvaardigende geloof. Dat geloof waardoor je recht kan staan tegenover God. En de vraag klinkt, van waar komt zulk een geloof? Oftewel, hoe leer ik nou Christus kennen als de enige grond waardoor ik recht voor God kan staan? Is dat de vraag waar jij mee zit? Is het de vraag waar u mee zit? Want het kan immers ook zijn dat hele andere vragen voor jou belangrijker zijn. Hoe word ik zo snel mogelijk rijk? Hoe kan ik straks een huis kopen? Hoe blijf ik zo gezond mogelijk? Hoe kan ik er zo leuk, zo aantrekkelijk mogelijk uitzien? Want dat zijn ook vragen die een mens zich stelt. Maar wie echter ziet dat zijn leven zonder de Heere Jezus een verloren zaak is, die gaat zich hele andere vragen stellen. Als jij je zonde ziet, als jij ziet hoe leeg je leven is, als je ontdekt dat je God kwijt bent, en als je leert dat alles van deze wereld je echt niet gelukkig kan maken, dan wordt het toch wel de vraag, van waar komt nou zulk een geloof? Hoe kom ik nou aan dat waarachtige geloof? Wat zou je daarop antwoorden? Stel, je raakt met iemand in gesprek, op je werk, of bij een studie. Het komt op het geloof. Je geeft aan dat als je mag geloven dat ook van je zonde af mag raken en dat je dan ook mag weten dat als je het sterven wordt, dat je dan bij God in de hemel komt. En dan die andere persoon met wie je spreekt en jou die vraag stelt, maar zeg maar nou eens, hoe kom ik nou aan dat geloof? Wat zou je dan als antwoord geven? Vandaag de dag klinken er hele verschillende antwoorden. Stel je hart open voor Jezus. Doe je hart open voor God. Geloof begint bij jou. Je moet het zelf pakken. Je moet zelf voor Jezus kiezen. En daarmee wordt eigenlijk dan een heel krachtig appel gedaan op de verantwoordelijkheid van de mens. En als we erover nadenken en doordenken, dan in een bepaald opzicht kun je ook nog wel enig sympathie dan opbrengen voor deze antwoorden. Zeker als je denkt aan hen die lijdelijk, afwachtend, met de handen over elkaar op een stoel blijven zitten. En zeggen van ja, ik kan er toch niks aan doen. Het moet mij gegeven worden. En als ik niet uitverkoren ben, dan. En ondertussen leggen die mensen de klemmende oproep uit de Bijbel gewoon gerust naar zich neer. Terwijl de schrift leert, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Als ze daar hun schouders over op. Geloof alleenlijk. Zij denken, ja, dat zal wel als me dat niet gegeven wordt. Als er staat in de Bijbel, wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. En vanuit dat licht, vanuit zouden we het zo kunnen zeggen, een bepaalde dode orthodoxie die zich verschuilt achter hun onmacht en daarbij de lijdelijkheid als het ware bovenaan stelt, zou je daar nog wel enige sympathie voor kunnen opbrengen. En toch aan de andere kant, bij die antwoorden van kiezen voor Jezus, je hart openstellen voor God, hou ik toch nog wel een heel aantal vragen over. Want hoe open ik dan mijn hart voor Jezus? En waar zit dan de deurklink waardoor ik de Heere Jezus kan toelaten? Zit er dan in mijn hart een knop waarop ik kan drukken om de Heere Jezus toe te laten? Ja, Henk, die kan ik binnen laten komen, maar Henk kan ik ook buiten laten staan. En een appel die ligt op de schaal, die kan ik pakken of die kan ik laten liggen. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, dat ligt toch wel even anders. Of niet dan? Het antwoord dat we lezen, laat ons dat ook wel zien. Dan staat er van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. De Heilige Geest, die is de werkmeester van het geloof. En de Heilige Geest, die opent de zielsoog voor de noodzakelijkheid van de Heere Jezus. En de Heilige Geest, die leidt een vermoeide en afgetopte zondaar tot Christus. Dat is toch ook de taal van de schrift. Zo denken aan de woorden van de Heere Jezus zelf uit Johannes 3. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Of wat we net hebben gelezen uit Efeze 2. Door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. Of een ander woord van Paulus als hij zegt, niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is dan door de Heilige Geest. Of wat Paulus schrijft aan de Filippenzen, want u is gegeven uit genade in Christus te geloven. Dat laat wel zien dat op de bodem van ons hart niets groeit dat voor God kan bestaan. Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. En dat antwoord dat is vernederend voor ons mensen. Mijn levenshuis is zo vol dat daar geen plaats is voor de Heere Jezus. En mijn hart is zo geblokkeerd en gebarricadeerd dat ik dat nooit kan openen voor de Heere Jezus. En mijn handen zitten zo vol met eigen gerechtigheden dat die de Heere Jezus nooit kunnen aannemen. En ik ben zo ver bij God vandaan gegaan dat ik uit mezelf de weg terug nooit weet te vinden. Ja, vernederend. Maar tegelijk is dit antwoord toch ook zo verblijdend. Het geloof is geen eigen keus. Het geloof is niet een plantje dat ik zelf heb geplant op mijn levensakker. Ja, dan zou het iets wankels zijn dat ik ook zo weer zou kwijtraken. Want alles wat voor mij is, houdt een keer op. En dat houdt geen stand. En als we dan denken aan Simon Petrus. We kennen toch zijn levensgeschiedenis. Hij die het mocht belijden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen had het al geklonken. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En als die Simon Petrus dat geloof van zichzelf had, ja, dan was hij toch alles helemaal kwijt geweest. Als we denken aan die nacht waarin hij de Heere Jezus heeft verloochend. Enkel door de dienstmeisje die zei van, ja, die was ook bij hem. En als dan het geloof product was van zijn eigen hart, van zijn eigen beslissing en zijn eigen keuze, dan was hij het voor altijd kwijtgeraakt. Christus had het al gezegd, ik heb voor u gebeden. Het geloof dat komt bij God vandaan. Het geloof is een gave, een gift van God. En een gift verdien je niet, maar een gift ontvang je. En zo ook het geloven, dat is toch ook iets wat door heel de schrift heen duidelijk wordt. God die Abraham haalde uit de afgodendienst in Ur. God die Levi haalde uit het tolhuis. God die Saulus stilzetten op de weg naar Damascus. En steeds weer blijkt dat God het geloof werkt. De Heilige Geest, die opent het hart. En die breekt en verbreekt al het verzet dat van binnen leeft. En hoe? Nou, dat lezen we ook. Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. En dat zien we toch steeds weer gebeuren. Op de eerste Pinksterdag kwamen duizenden tot geloof onder de prediking van Petrus. Die moorman kwam tot het geloof toen Filippus hem de schriften uitlegde. Bij Lydia werd het hart geopend toen ze zat onder de prediking van Paulus. En aan de stokbewaarder verkondigde Paulus het evangelie. En aan de Romeinen schrijft Paulus dat het geloof is uit het woord, uit het gepredikte woord van God. De Heilige Geest, die werkt het geloof dus door het woord. De Heilige Geest werkt middelijk. En zo komt hij een zondaarsleven binnen. En zo geeft hij zicht op Christus. Kan God dat niet anders doen? Zeker. En soms doet hij het ook anders, daarin is hij ook vrij. God is niet aan de middelen gebonden. Maar wij, de mens, zijn wel aan de middelen gebonden. De Heilige Geest die werkt door het woord. En we moeten dus ook maar niet gaan zoeken in allerlei bijzondere gebeurtenissen of in allerlei bijzondere stemmen. Iets aparts of zo. Nee, het woord moeten doen. En dat geeft ook richting aan de opvoeding. Dat is ook een les voor u om als doopouders in de opvoeding steeds weer de schriften centraal te stellen. Dat bij de vorming van uw kindje ook elke keer weer de Bijbel open zou moeten liggen. Dat het zo belangrijk is dat steeds alle dingen vanuit Gods woord worden verklaard en worden meegegeven. En daarom is het ook zo belangrijk om in de kerk te komen. Omdat je juist dan bevindt op de werkvloer van de Heilige Geest. Want het is toch door de dwaasheid van de prediking dat God dwaze zondaren wijs wil maken tot de zaligheid. We zouden kunnen zeggen, hier in de kerk, daar vind je de weg naar de hemel. Maar de kortste route naar de hel is als je onnodig op zondag thuis blijft. Als de Bijbel dicht blijft. En als je je handen niet meer vouwt. Door de verkondiging van het heilig evangelie wil God de Heilige Geest het geloof werken in zondaars hart. En dat geloof, we komen bij onze tweede vraag, heeft ook versterking nodig. Waardoor groeit het geloof? Kijk, als er een kindje geboren is, en dat zullen jullie ook meemaken, dan wordt de eerste maanden ook vooral gelet op de groeicurve. Dan kom je op het consultatiebureau en er wordt ook gekeken of hij ook voldoet aan de verwachte groei. En als die groei achterblijft, dan zouden ze ook zeggen dat hij misschien ander voedsel moet krijgen, dat er toch iets moet gebeuren, zodat het groeiniveau weer wat hoger wordt. Groei is ook belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge leven. Maar dat geldt nu ook voor het geestelijke leven. En daar hebben eigenlijk ook de apostelen voortdurend op gewezen. Als we denken aan Petrus, in 2 Petrus 3, vers 18, dan wijst hij erop als hij zegt, maar was op in de genade en kennis van onze Here en de zaligmaker Jezus Christus. Paulus die wijst erop in Efeze 4. Er staat in Efeze 4, het 13e vers. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid van het geloof en der kennis van de Zonen Gods. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En Johannes die heeft erop gewezen door te spreken, er zijn zuigelingen in de genade, er zijn kinderen in de genade, er zijn jongelingen in de genade en er zijn vaders in de genade. De Heilige Geest, die wil het geloof dus ook versterken. Het is net als bij zo'n klein jong boompje. Dat boompje dat door een harde storm zou breken. En daarom zet toch een tuinman er een paaltje bij en bindt dat boompje vast aan dat paaltje. En dan blijft dat boompje staan, al komt er nog zoveel wind. En het boompje kan er groeien en sterker worden. De tuinman die zal ook water geven. En als het nodig is, zal die ook mest rondom die boom leggen. En zo wordt er van alles gedaan, zodat dat boompje groter en sterker wordt. Nou, zo moet nu ook het geloofsleven onderhouden, gevoed worden. Het heeft voortdurend versterking nodig. Zeker als de gure wind aantrekt, waarin de Satan zoekt te bestrijden. En als de Satan met zijn aanvechtingen een hart helemaal kan uitputten. Of als het onkruid van de zonde de kiemkracht van dat jonge plantje kan tegengaan. Of als er door de tegenslagen van het leven een geestelijke droogte kan ontstaan. De Heer die weet hoe zwak zijn maaksel, zijn kinderen zijn. En daarom schenkt hij niet alleen het geloof, maar vermeerdert hij dat ook. En dat doet hij door het woord, en door de sacramenten. Allereerst het woord. Dus het middel waardoor de Heilige Geest het geloof werkt, wordt ook door de Heilige Geest gebruikt om het geloof te versterken. En daarom is de Bijbel ook zo onmisbaar in het leven van een christen. Kijk, Julian heeft voedsel nodig. Eerst de melk, later komt er ook vaste voedsel, kinderpotje. En op een gegeven ogenblik, als hij er aan toe is, eet hij met de pot mee. Een kind van God heeft ook voedsel nodig. En dat voedsel vinden we allereerst in de Bijbel. Het woord van God. En daardoor wil de Heer dat jonge geloofsplantje voedsel geven. En daarom ook die vraag, wat is nou de plaats van de Bijbel in ons leven? Onderzoeken we de schriften? Kennen we ook die tijden dat we de Bijbel ook mogen bestuderen? Kijk, het is waar en we zitten hier in zondag 25 en daar is het waarachtige geloof al behandeld. Dus hier worden met name ook Gods kinderen aangesproken. En dan is het ook waar dat het pas begonnen geloofsleven nog niet direct alles aan kan. Als je Julian Suurkool gaat geven, dan gaat het niet helemaal goed. En zo is het ook niet verstandig als iemand die net tot geloof is gekomen, als die zich direct gaat verdiepen in allerlei moeilijke profetieën, of het Bijbelboek Openbaring, of meer dogmatisch getoonzette brieven van Paulus. Want wie te snel naar de zware kost grijpt, die kan daarmee uiteindelijk ook de geestelijke groei in de weg staan. Daarom ook daar maar aanvankelijk mee beginnen. Heel eenvoudig om de evangeliën te lezen en te bestuderen. Om bepaalde geschiedenissen in de Bijbel ook tot je te nemen. En daarin te ontdekken wat je daarin leest van God. De psalmen, om die te lezen. En een dagboek kan je daarbij ook wel degelijk helpen. Maar als een kind van God nooit verder komt dan het lezen van een dagboek, of altijd die moeilijke Bijbelgedeeltes maar overslaat, dan onthoudt hij zichzelf wel wat. Want op een gegeven ogenblik, als het goed ligt, ben je ook toe aan de vaste spijzen. En juist door het onderzoek van de schriften wil de Heer nou leren alles wat er in hem te vinden is. Dat je steeds meer mag zien van zijn deugden, van zijn eigenschappen, van wie Christus is, van de ambten van Christus, van de staten van Christus, van de persoon van Christus, van het werk van Christus. En dat wil de Heer leren door zijn woord. Wie niet eet, die verzwakt. En als de schriften dicht blijven, heeft dat ook gevolgen voor het geestelijke leven. De liefde dooft uit. Het geloofsvuur brandt niet meer. De levenssappen uit Christus die drogen op. En het zicht op de Heere Jezus, dat gaat ook vertroebelen. Het woord van God, dat is de schat van de gemeente. De Bijbel echter niet alleen, want daar wijst de catechismus op, ook de sacramenten. Het woord heeft een dubbele werking. Het woord werkt het geloof en het woord versterkt het geloof. De sacramenten hebben die enkele werking dat het gewerkte geloof versterkt. En daar wijst antwoord 65 ook op. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Sacramenten zijn ondergeschikt aan het woord. Het woord gaat vooraf en het woord gaat voorop. Maar wat zijn nou sacramenten? Het woord sacramenten komt in de Bijbel niet voor. Het was de kerkvader Tertullianus die rond het jaar 150 voor het eerst dat woord sacrament, sacramentum, gebruikt. De Latijnse naam voor het Griekse woord mysterion, wat in de Statenvertaling is vertaald met verborgenheid. En in die dagen werd het woord sacrament ook wel gebruikt. Dat werd bijvoorbeeld gebruikt als twee Romeinse burgers met elkaar een geschil hadden. En als ze een proces aangingen, dan werd een bepaald geldbedrag gestort bij de Romeinse priester. Wie het proces won, die kreeg dan zijn geldbedrag terug. En die geldsom werd eigenlijk een sacrament genoemd. Dat was dus een verborgenheid van de heidense godsdienst. Het woord sacrament werd ook wel gebruikt voor de krijgseed waarmee men trouw zweerde aan de Romeinse keizer. Een krijgsman zonderde zich af voor de krijgsdienst en zweerde trouw door zo'n sacramentum, een krijgseed. En nu is dat woord is ook in de kerk gebruikt. En nu zegt de catechismus daarvan 4 dingen. Sacramenten zijn heilig. Het is een zichtbaar waarteken. Het zijn zegelen. En ze zijn van God ingezet. Allereerst zijn ze heilig. Dus gewijd aan de dienst van God. Afgezonderd om verder te leiden in de verborgenheden van het geloof. Sacramenten, dat is dan het laatste, zijn ook van God ingezet. Die komen van God, het zijn er 2. De heilige doop en het heilig avondmaal, antwoord 68. Maar sacramenten zijn ook zichtbare waartekenen. In de kerk kun je horen wat God wil geven. Maar je kan het ook zien. Kijk, zoals een meester op school. Het kan morgen gebeuren dat hij je wat uitlegt. En je zit aandachtig te luisteren. Wat hij je allemaal vertelt. En toch, de meester ziet al aan je dat je niet helemaal begrijpt. Dan kan het zijn dat de meester loopt naar het bord en dat hij daar iets tekent. En door die tekening begrijp je nou precies wat de meester daarvoor had gezegd. Dat is nou een sacrament ook, een zichtbaar waarteken. De Heere komt niet alleen tot onze oorpoort, maar ook tot onze oogpoort. En daarom dienen de sacramenten ook zichtbaar bediend te worden. Zodat heel de gemeente kan zien wat er gebeurt als de heilige doop of het heilig avondmaal wordt bediend. Want God daalt zo laag af dat hij ook tot onze oogpoort wil komen. Want hij weet dat wij hardhorend zijn. En hij weet dat wij zo visueel zijn ingesteld. En daarom laat hij niet alleen horen, maar laat hij ook zien wat hij wil geven. Vergeving van zonden en het eeuwige leven. En daarom, bij elke sacramentsbediening zullen we onze ogen goed open moeten hebben. Let op het water van de doop. Let op het brood dat gebroken wordt. En let op de wijn die vergoten wordt. Want zo zie je dat de vuilste zondaar schoongewassen kan worden tot het reinigende bloed van Christus. En zo zie je dat het offer van Christus genoeg is om al je zonden te vergeven. Maar ook, en dat is het derde wat hier staat van de sacramenten, het zijn niet alleen zichtbare waartekenen, het zijn ook zegelen. Die zegelen die zou je kunnen vergelijken met een trouwring. Zonder trouwring kan iemand wel getrouwd zijn. Hij heeft immers een trouwbelofte uitgesproken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Met het jawoord is het huwelijk gesloten. En na dat jawoord doen bruid en bruidegom elkaar de trouwring om. En die trouwring verzegelt de trouwbelofte. Je zou kunnen zeggen dat zo'n trouwring nou een extra onderstreping, een extra bevestiging is van datgene wat met het ja-woord is uitgesproken. Het ja-woord, dat gaat voorop. En die trouwring verzegelt, bevestigt en onderstreept de waarachtigheid van dit ja-woord. Maar wat verzegelt het sacrament dan? Gods woord. Gods belofte, het evangelie. De sacramenten zetten als het ware een streep onder Gods belofte. En ze onderstrepen wie God wil zijn voor een in zichzelf verloren zondaar. Ze benadrukken dat God om Christus wil een zondaar rechtvaardigen wil. In de sacramenten stelt God zich allereerst garant voor de ernst van zijn verbondsbelofte. Hij zweert zijn trouw aan zijn woord. En hij betoont zijn goedgunstigheid en zijn waarachtigheid. De sacramenten zeggen dus niet allereerst iets van degene die het sacrament ontvangt. Maar de sacramenten zeggen vooral iets van degene die de sacramenten geeft. Die sacramenten zeggen iets van God. Van zijn betrouwbaarheid. Van zijn gewilligheid. Van de waarachtigheid van zijn belofte. En moeten we maar proberen eens dat beeld van die trouwring verder door te trekken. Ik draag niet mijn eigen ring. Ik draag de ring die ik van mijn vrouw heb gekregen. En zij heeft die ring op mijn vinger geschoven. En de ring die ik draag, zegt dus iets van haar. En die trouwring, die draag je als je bij elkaar in de buurt bent. Maar ook als je op je werk bent. Als je nog volop verliefd bent. Maar ook als alles in het huwelijk zijn gewone gangetje gaat. Als we dat dan toepassen, dan kunnen we zeggen dat sacrament, dat zegt nou niet iets van mij. Maar dat sacrament zegt iets van wie God is. En het gebruik van het sacrament is dan net als het dragen van die ring niet afhankelijk van de gesteldheid van mijn ziel. Die verzegeling hangt niet af van de subjectieve gesteldheid. Het is niet bepalend of het bij mij levendig is. Maar het wil mij er wel voortdurend aan herinneren wie de Heere is. Het sacrament leert ons wie God is. En God betuigt daarin onder ede wie hij wil zijn voor een verloren zondaar. De sacramenten verzegelen dus niet iets in de mens of iets van de mens. Maar die sacramenten verzegelen wel wat aan de mens. Wat dan? We zeiden het al, Gods belofte. God onderstreept daarmee de waarachtigheid van de belofte van het evangelie. Zoals antwoord 66 het ook leert. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Het verzegelt dus waar de grond en de hoop van de zaligheid ligt. Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Het gaat dus om de zaak van Christus. Dat je die beter verstaat door dat zichtbare waarteken. En dat het wordt onderstreept en bevestigd door dit zegel. De Heilige Geest die wil de sacramenten gebruiken om het geloof te versterken. Calvijn die zei het zo treffend. De sacramenten zijn de krukken waarop de kreupele kerk moet gaan. En dat laat toch ook zien voor wie de sacramenten zijn. Niet voor de bevestigden in de genade. Maar juist tot bevestiging in de genade. Hij wil daardoor juist dat zwakke, dat aangevochten en dat bestreden geloof, wil hij versterken. En juist daarom dienen de kleintjes in de genade er gebruik van te maken. Want in de sacramenten komt God te hulp en wil hij versterken wat hij zelf heeft gewerkt. Denk maar eens aan die koude wintermaanden. Als het buiten guur is, weinig zonlicht, is het ook al snel dat de vitamine D-voorraad in de mens dat die afneemt, dat die veel gevoeliger is voor allerlei infecties en verkoudheidsvirussen. Dan wordt het ook wel eens gezegd dat juist in die maanden dat je best wat extra vitaminepillen kunt gebruiken. Maar zo nu ook de sacramenten. Dat zijn de middelen waardoor de Heere dat zwakke geloof wil versterken. En juist de kleintjes in de genade, die hebben daarbij die sterkte nodig. En hun bestreden harten dienen opwaarts gericht te worden, opdat ze de vastheid van het heil in Christus mogen smaken. En die sacramenten willen betonen en betuigen Gods zondaarsliefde in Christus. En die tekenen van water, van brood en van wijn, die wijzen dus heen naar de betekende zaak. Dat brengt bij ons de laatste vraag. Waarop richt zich het geloof? Want het geloof, dat wordt dus gewerkt door de Heilige Geest, door middel van Gods woord. En het wordt versterkt door dat woord en door de sacramenten. Maar waar richt dat geloof zich nou op? Vraag en antwoord 67. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offeranden van Christus staat, die voor ons aan het kruis is geschied. Zowel het evangelie als de sacramenten bevatten dezelfde boodschap. Beide zeggen hetzelfde. En beide leren ons dat het offer van Jezus genoeg is tot vergeving van uw zonde. En beide spreken tot ons dat in het bloed van de Heere Jezus alles ligt wat u nodig hebt. En beide laten ons zien dat het bloed van Christus genoegzaam is tot verzoening van al je zonden. En juist als de doop wordt bediend, als het avondmaal wordt bediend, wil de Heere als het ware onze beslagen vensters wil hij gaan schoonmaken. Dat we goed mogen zien. En dat er een vernieuwd en een verbeterd uitzicht mag zijn op Christus en zijn gerechtigheid. En geeft hij dat het hart steeds meer in die Christus mag zien. Zowel woord als sacrament, die wijzen dus heen naar het offer van Christus. Je zou kunnen zeggen beide, het zijn richtingwijzers naar de levende Christus. Om steeds weer te leren dat in Christus een volkomen zaligheid ligt. Want daar moet het naartoe. In mijn leven, in uw leven, in jouw leven. Door het woord voor het eerst, maar dan ook telkens weer opnieuw. Dan zijn de sacramenten middelen in de hand van de Heilige Geest om een ziel dichtig tot Christus te brengen. En zo staat Christus steeds weer in het middelpunt. Wordt zichtbaar door de verkondiging van het Heilige Evangelie en door de bediening van het sacrament, dat hij de grond, het fundament van de zaligheid is. Hij die tot zonde is gemaakt en die helse benauwdheid heeft gesmaakt. Hij die de dood is ingegaan en die helse smachten heeft moeten dragen. Die zijn bloed heeft laten vloeien, maar die de Satan, de zonde en de wereld heeft overwonnen. Zijn borgwerk is de grond van de zaligheid. En dat wordt verkondigd door het heilige evangelie. En dat wordt getoond in die sacramenten van de heilige doop en het heilige avondmaal. En daar moet jij het van hebben. Daar moet u het van hebben. Van Jezus alleen en van Jezus volkomen. Heb je het gehoord? Heb je het gelezen? Heb je het gezien? In jezelf geen enkel gerechtigheid. maar de gerechtigheid buiten jezelf in de Heer Jezus Christus. Het enige fundament waarmee een mens het kan doen op weg en reis naar de eeuwigheid, is dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Als je jezelf hebt leren kennen, als je dan van hem mag horen in de verkondiging van het evangelie, en als je van hem mag zien achter die tekenen van het water, van het brood en van de wijn, ja, dan kun je toch niet anders dan tot hem vluchten. En dan wil je toch niet anders dan tot hem gaan, elke keer weer, want je hebt het verstaan. In Christus alleen, daarin ligt mijn leven en daarin ligt mijn gerechtigheid. En zo alleen kan ik sterven. Delend in Christus zijn gerechtigheid en zijn weldaden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wilt u geven dat dat toch de vrucht mag zijn op de prediking en de bediening van de sacramenten? De oren, dat we die opmerkzaam zouden zijn op wat u spreekt, op uw stem in het heilig evangelie. En de ogen die het stil gemoed opwaarts heffen om op u te letten, uw trouw, uw opzoekende zondaarsliefde en uw betrouwbaarheid die gij toch toont, ook in het sacrament van de heilige doop en in het sacrament van het heilige avondmaal. Heere, geef door uw genade dat we onze oren en onze ogen leren gebruiken zoals u het van ons vraagt. En zo zeggen we uw naam dank, dat u hoorbaar en zichtbaar tot ons komen wilt en gekomen bent. Dat u zo het geloof wil werken en het zwakke geloof ook wil versterken. Wilt u uw zegen geven, ook over deze leerdienst, omdat die voor jong en oud ook tot lering mag zijn. Wat zondig was, wilt u het genadig vergeven. We bidden u om uw zegen voor het verdere van deze week, als er een gang gemaakt moet worden naar de dode akker, bidden we voor de bedroefde familie Korf. Wilt gij ze gedenken? En wilt gij geven wat nodig is om in deze weg te gaan, achter u aan? Gedenk zo alles wat op ons pad komt. Wilt u ons daarbij helpen en sterken? Wilt u ons ook gedenken in het verdere van deze avond? Als we met een deel van de jongeren ook nog mogen doorspreken over hetgeen wat vanavond aan de orde kwam, wilt u ook daar uw zegen over geven? We mogen u ook bidden om uw zegen over het voedsel dat we mogen nuttigen. Laat het ook mogen zijn tot onderhoud van ons lichaam. En laten we ook daarin uw trouw mogen opmerken. Wilt u zo in alle dingen met ons gaan, ons leiden, aan uw hand, door uw woord en door uw geest. En wilt u zo alles wel maken, opdat ons leven mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 8ste vers. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.